Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 4 en daarvan het 12e vers. Handelingen 4, vers 12. Waar Petrus zegt tot het Sanhedrin: en de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En het gaat in deze dienst vanuit deze tekstwoorden over de enige naam tot zaligheid. En dat is in de eerste plaats een onvergelijkbare naam. In de tweede plaats een gegeven naam. En in de derde plaats een noodzakelijke naam. Dus de enige naam tot zaligheid, een onvergelijkbare naam, een gegeven naam en een noodzakelijke naam. Gemeente, u kunt zich nog wel herinneren hoe er enkele maanden geleden een NAVO-top gehouden werd in Den Haag. Wij hebben er niet zoveel van gemerkt in Barneveld. En u ook niet op Urk. Maar u hebt het wel gehoord hoe talloze Europese regeringsleiders aanwezig waren. In de media werden voortdurend hun namen genoemd. In het bijzonder die van de president van Amerika, Trump. Maar ook die van NAVO-baas Rutte, van demissionair premier Schoof. En ook die van onze koning en koningin, waar president Trump heeft overnacht. Ze kwamen bijeen, die Europese regeringsleiders, om met elkaar te spreken over het versterken van vrede en veiligheid. U kunt zich dat nog wel herinneren. O zeker, er zijn weer andere dingen die de aandacht vragen in de media. Denk aan de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. En ook dan horen we allerlei namen. Wie wordt de grootste partij? En hoe zal het allemaal gaan? Gemeente, vanavond in deze dienst worden we bepaald bij één naam. De ene naam tot zaligheid. En in vergelijking met deze naam, de naam van de Heer Jezus Christus, verbleken alle andere namen van de groten van deze aarde. De enige naam tot zaligheid, zoals Petrus het in onze tekst verwoordt. Hij is degene die werkelijk vrede kan schenken. Vrede in het hart tussen God en onze ziel. Als we letten op de situatie in deze wereld, ja, dan denken we: wanneer zou er nu vrede komen? In Oekraïne? Wanneer zou er vrede komen in Israël, in de strijd met Hamas? Maar we vergeten dat we van nature zelf in oorlog zijn. Vijanden van God sinds onze val in het paradijs. En nu kan het alleen maar vrede worden. Hier van binnen in ons leven. Door die vredevorst, de Heer Jezus Christus, van wie de engelen zongen met kerst: vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Gemeente, de genezing van de kreupele bedelaar bij de Schone Poort in Jeruzalem heeft grote gevolgen. Het is de geschiedenis die aan Handelingen 4 voorafgaat. U moet het thuis maar eens doorlezen. Als de mensen die kreupelen, die genezen is door Petrus en Johannes, als ze hem zien wandelen en springen en God loven, ja, dan worden ze verbaasd. Ze begrijpen er niets van. En dat is het juiste moment voor Petrus om te gaan preken. Hij gaat het volk uitleggen dat dit wonder niet door hun kracht of hun godzaligheid geschied is. We hebben het samen gelezen, maar door het geloof in de naam van hem die het volk gedood heeft. Maar die door God is opgewekt. Deze man is een levend teken van de kracht van de opgestane Christus. Maar ook in het hart van de kreupelen werd het geloof door de Heere gewerkt toen Petrus hem bij de hand greep. En dat geloof in die naam is ook voor het volk, is ook voor ons allen nodig. Petrus zegt in Handelingen 3 vers 19, betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En gemeente, wat gebeurt er dan? Die toespraak van Petrus die wordt abrupt afgebroken. De priesters, de Sadduceeën en de hoofdman van de tempel vinden het niet goed dat de apostelen het volk leren en verkondigen dat Jezus uit de doden is opgestaan. En ze zetten Petrus en Johannes en wellicht ook die genezen bedelaar onmiddellijk gevangen. En de andere dag moeten ze zich verantwoorden omdat het nu daarvoor te laat is. Maar gemeente, het viel me zo op tijdens de voorbereiding. Dat de boeien waarin de apostelen worden geslagen geen negatieve uitwerking heeft voor de schade, voor de mensen, integendeel. Vers 4 vermeldt dat vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Gemeente, wat kunnen we hiervan leren? Wel dit, al bindt men dienaren van het woord van God zelf is niet gebonden. En we zien dat vaker in de schrift. Als de duivel denkt en zijn trawanten, denk bijvoorbeeld aan Johannes op Patmos die verbannen is vanwege de prediking van het evangelie. Als de duivel denkt, mooi dat Johannes daar is, nu kan hij niets meer betekenen om het evangelie te verkondigen, dan heeft hij het helemaal mis. Want wat heeft Johannes op Patmos mooie dingen mogen zien en opschrijven. Lees maar in het laatste Bijbelboek. En wat denkt u van Paulus? Heel veel brieven heeft hij geschreven als hij zit in de gevangenis. Als de duivel denkt, nu heb ik het voor mekaar, ja, dan mag dat woord doorgaan, want dat woord is niet gebonden. En dan verschijnen Petrus en Johannes de andere morgen voor het Sanhedrin. Jongens en meisjes, ook die genezen man is erbij. En al snel wordt duidelijk dat de apostelen geen verwijt wordt gemaakt van de genezing als zodanig. Ja, wat moeten ze daarvan zeggen? Het gaat om wat anders. Door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? En dan zijn er twee mogelijkheden. Of deze mannen die hier voor hen staan zijn profeten van God, die in de naam van de Heere tekenen doen, zoals Elia en Elisa vroeger hadden gedaan. Ja, of het zijn valse profeten die door demonische krachten bezield zijn. En wat lezen we dan? Dan lezen we in Gods woord dat Petrus vervuld met de Heilige Geest het woord neemt. En met vrijmoedigheid getuigt hij van die naam die het Sanhedrin zo graag van onder de hemel had uitgeroeid, maar door welke de kreupelen werd genezen. En waarin de onsterfelijkheid, de zaligheid van onze onsterfelijke ziel te vinden is. Kijk, de apostel die past het evangelie niet aan bij zijn gehoor. Maar spitst het wel toe op zijn gehoor. Ze hebben als bouwlieden van Israël de steen Christus verworpen, die door zijn opstanding geworden is tot een hoofd des hoeks. In zijn naam is die kreupele genezen. In de naam van hem, die zij als oversten van het volk hebben laten kruisigen. En na dit antwoord noemt Petrus de woorden van onze tekst. Die bekende woorden. Die vandaag de dag nog steeds zo actueel zijn. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Gemeente, ik heb boven de preek geschreven, de enige naam tot zaligheid. En ons eerste aandachtspunt is daarbij een onvergelijkbare naam. Het is opvallend dat dit eigenlijk tot tweemaal toe in onze tekst staat. Kijk maar mee. Aan het begin lezen we, en de zaligheid is in geen ander. En dan gaat het verder, want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven. Geen andere naam. En de zaligheid is in geen ander. Gemeente, laten we eerst eens even stilstaan bij dat woord zaligheid. We zongen ervan in Psalm 68, vers 10 bijvoorbeeld. Die God is onze zaligheid. Psalm 146, derde vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Maar hoe leg je dat nu uit als je kinderen van de Heere ontvangen hebt of je werkt in het onderwijs? Wat zegt u dan? Ouders, hoe zou u dat uitleggen als een zoon of dochter vraagt? En kinderen, ik hoop dat jullie veel vragen stellen. Jongelui, doe dat vooral. Kijk, en je ouders zullen niet altijd gelijk het antwoord weten. Op catechisatie weet ik dat ook niet altijd gelijk. Soms dan zeg ik kom erop terug. Maar als ze nu vragen, wat is dat woord zaligheid? We horen dat zo vaak in de kerk. Wat zegt u dan? Zaligheid betekent redding, verlossing, vergeving van zonde, het echte geluk, vrede met God, het eeuwige behoud. Gemeente, u merkt wel. De betekenis van dat woord zaligheid is zo ontzaggelijk rijk. Dat je er eigenlijk alleen maar van kunt stamelen. Juist als je er zelf iets van mag kennen in je eigen leven, of niet? Die zaligheid die Christus verworven heeft, door het geloof mag kennen. Als je die zaligmaker hebt leren kennen, dan blijft er alleen maar verwondering over. Ik was laatst bij iemand die mocht voor het eerst deelnemen aan het heiligavondmaal. En toen stelde ik zo wat vragen om te horen hoe het allemaal gegaan was. En toen zei hij, ja dominee, het is zo'n wonder. Ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Daar zijn geen woorden voor. Nou zegt zijn vrouw, dat klopt. Als ik vraag, wat vertel er nu eens wat over, dan zit hij wat te stamelen. Hij was er zo vol van. Hij kon er geen woorden aan geven. En zo is het toch, als je mag weten van wat God bereid heeft voor degenen die hem vrezen. De rampzaligheid verdient. En nu die zaligheid uit genade te ontvangen. Dat is zo'n groot wonder. Want we moeten altijd maar bedenken als we dat woord zaligheid noemen. Het tegenovergestelde is rampzaligheid. Van nature, geliefden, zijn we diep ongelukkig. In zonde ontvangen en geboren, kinderen des toorns. En wat ons ongelukkig rampzalig maakt, dat zijn niet zozeer de gevolgen van de zonde, dat kan. Dat je een ernstige ziekte in je omdraagt. Dat je geliefden bent verloren, misschien wel op zee, tijdens de visserij. Die lege plaats, dat is moeilijk, dat geeft verdriet. Je kunt denken aan allerlei tegenspoed. Maar wat ons ongelukkig rampzalig maakt, dat is ten diepste de zonde zelf. Beseffen we dat? Het is de Heilige Geest die ons dat leert zien. En ook dat wij onszelf niet zalig, niet gelukkig kunnen maken. Die zaligheid is niet te verdienen. Ik had ooit in een van mijn vorige gemeentes een man die heel veel geld had. En misschien zitten ze ook wel hier. En op een keer toen ik bij hem op bezoek was, toen zei die man: dominee, oh, als ik die zaligheid kon kopen, ik heb er alles voor over. Maar hij zei gelijk, voordat ik nog antwoord kon geven: ik weet dat het niet kan. Zegt: nee, die zaligheid die is door een ander verdiend. We moeten en kunnen alleen zalig worden door een ander. Geen andere naam dan de naam Jezus. En die naam betekent zaligmaker. Want, zo werd al gezegd tot Maria, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, zaligmaker. Nooit was er een naam onder de hemel die zo is misbruikt, gelasterd en ontheiligd. En toch zal het alleen deze naam zijn, waardoor een arme verloren zondaar herstelt en in de gemeenschap met God wordt teruggebracht. Gemeente, daar lopen maar twee wegen in deze wereld. Een weg naar de zaligheid, naar God, en een weg naar de ramp, zaligheid. Kent die plaat wel van de brede en de smalle weg? Ik denk dat die wel in iedere woning hangt. Of in ieder geval, u hebt er wel eens voor gestaan, aangrijpend. Jonge vriend, als je ziet waar die brede weg eindigt. In het eeuwige vuur. En die smalle weg. Die eindigt in de eeuwige zaligheid, de eeuwige heerlijkheid. Op welke weg loop jij nu? Ja, misschien wel aan de rechterkant van de brede weg. Het lijkt heel wat. En toch. Je zit op de verkeerde weg. Je leeft nog voor eigen rekening. Als het gaat om die smalle weg ten leven, daar staat de naam van Jezus boven. En boven die brede weg, daar staan namen van allerlei andere goden, afgoden. En de zaligheid is in geen ander. Gemeente, ik zei al, dat is vandaag de dag een actuele boodschap. Eigenlijk altijd geweest. Maar velen buiten de kerk, maar helaas ook binnen de kerk, menen dat er verschillende wegen zijn om met God in het reine te komen en de zaligheid te ontvangen. Er zijn ook mensen die denken dat er voor Joden een andere weg is. Ze zijn Gods uitverkoren volk. Ten diepste hebben ze de Heere Jezus niet nodig. Dat is niet waar. Ook de Joden kunnen alleen maar gered worden door Jezus. Door de zaligmaker. En de islam verslaat zijn duizenden. Daar zult u hier op Urk niet zoveel van merken. Maar als ik denk aan wat grotere plaatsen, steden in ons eigen land, Ja, dan kun je dat zien. Dan kun je dat merken. En een moslim denkt door goede werken straks eeuwig gelukkig te kunnen worden. Maar er is slechts één zaligmaker. En niemand kan tot de Vader komen dan door hem. Dat zullen we eerlijk en met bewogenheid moeten zeggen tegen moslims als we hen tegenkomen. Maar ook tegen Joden. Niet uit de hoogte, maar met het oog op hun zaligheid. Ik zeg wel eens op catechisatie, alle andere godsdiensten buiten het christendom zijn doe het zelf godsdiensten. Je moet het zelf doen. Een boeddhist, een hindoeïst, allerlei regeltjes. Je moet er zelf veel of alles aan doen, maar wanneer heb je dan genoeg gedaan? Vroeg dat eens een keer aan een moslim, hij haalde zijn schouders op. Hij zei, ja, dat kun je nooit weten, dat wel genoeg is. Maar wij leren op grond van Gods woord dat de zaligheid alleen in hem ligt. Gemeente, wat een belijdenis. Maar kunnen we daar nu amen op zeggen? Op die bekende woorden. Kunnen we daar amen op zeggen zonder dat we ook maar iets van de ergernis voelen en kennen die deze belijdenis oproept? Want het is wel een belijdenis die dwars tegen ons vlees ingaat. Die een streep haalt door alles, hoe geestelijk ook. Waar wij opbouwen buiten Christus om. Want laten we maar bij onszelf beginnen. Heimelijk denken we, nou, ik leef netjes. Doe niemand kwaad. Ik lees trouw uit mijn Bijbel. Ik zit ook 2 keer op een zondag in de kerk. En diep in ons hart weten we, uiteindelijk zal dat ons niet redden. Maar dan moeten we ook achtergebracht worden. Er gebeuren bij Luther al geen boetedoeningen, maken ons zalig, geen voorbeden van heiligen. Hoe staat het in dat bekende lied? Geen kerkgang, geen gebeden, geen tranen, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Gemeente, wie zichzelf leert kennen, komt heel dicht bij de leiders van het Joodse volk te staan. Als een bouwer aan het leven en aan de wereld die de steen Christus te gering acht, verwerpen we deze hoeksteen. Nog steeds. Dat kan ook op een godsdienstige wijze. Doordat we zelf bezig zijn geestelijke stenen aan te dragen of door anderen aan te laten dragen. We zoeken onze zaligheid in het doen van dit en het doen wat van dat. Dat zijn we druk voor de kerk. Heel goed, heel belangrijk. Maar hoe staan we tegenover de Heer? Hoe staan we tegenover zijn Zoon? Bent u tevreden met het lam? Om het met Kolbrugge te zeggen, tevreden met het lam. Of hebben we hem nog niet nodig en lief gekregen? Waar is de hoeksteen Christus? Draait het alles van nature niet om ons eigen ik, om onze eigen naam, om onze eigen eer? Het is een aangeboren en erfelijke afwijking van ons allen. Ja, dat we de zaligheid steeds weer ergens anders zoeken. We kunnen nog zo rooms zijn. Luther zei dat toch, als je me opensnijdt, dan komt er een paap uit. Een rooms. Gemeente, we moeten leren dat als er iets van ons bij zou moeten. Hoe werd dat ook alweer gezegd door die ouderling? Al zou er een nagelschrapseltje bij moeten. Dan zou het verloren zijn. Voor eeuwig. Jezus is geen halve, maar een volkomen zaligmaker. Hij alleen is het. Die redden kan en redden wil. Geen andere naam. Wij hoeven er niets aan toe te voegen. Gemeente, mag dat nu de belijdenis van ons leven zijn? Weet u, van die pijnlijke ontdekking, bij mij niets dan zonde en schuld. Bij mij is alles tekort. Alles wat ik zou moeten aandragen of zou willen aandragen is met zonde bevlekt en beladen. Een pijnlijke ontdekking, maar weet u ook van die wonderlijke vertroosting. Bij de Heere is alles wat ik nodig heb voor tijd en eeuwigheid. Om getroost te leven, eenmaal zalig te sterven. Oh, wat een vreugde als je mag weten, mag geloven voor het eerst en telkens weer dat Hij alles meebrengt. Aan genade, vergeving en leven. En die zaligheid die leert Gods kind hier in beginsel kennen. En mag daar straks volmaakt in delen. Gemeente, kennen we deze naam al. Die naam van 5 letters. Hebben we die naam al leren spellen. Is Hij voor ons noodzakelijk gepast en dierbaar geworden. Ziende op onze zonde en schuld. Ziende op wat wij ervan terecht brengen. Aangrijpend als we aan die naam die aan ons voorhoofd bevestigd werd in het uur van onze doop voorbij leven. Smeek dan toch, geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, we hebben gehoord dat er geen andere naam is dan de naam Jezus tot zaligheid. Een onvergelijkbare naam. Maar die naam is ook een gegeven naam, dat is het tweede. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Kijk, als we vanavond spreken of op andere momenten over de zaligheid, dan kan dat nooit buiten de zaligmaker. Want dat kleine woordje in, kijk maar naar onze tekst, de zaligheid is in geen ander. Zegt ons dat we in de wijnstok moeten zijn om deel te hebben aan de Heer Jezus. Vereniging met Hem door het geloof is voor ons allen noodzakelijk. Daar vraagt de doop ook om. En dat geloof is een gave Gods, daar komt niets van ons bij. Maar de Heer wil dat geloof wel werken in ons hart en leven door de Heilige Geest. Wie om dat ware geloof verlegen is, die kan het krijgen om niet. Ik moest vandaag ergens anders spreken over zondag 25 uit de catechismus, waar die vraag klinkt van waar komt dan zulk een geloof? En dan staat er van de Heilige Geest. En dan staat er geen punt, maar een komma die het geloof werkt door de verkondiging van het Heilig Evangelie. Hoort u? Daarom is het belangrijk om in de kerk te zijn. De werkplaats van de Heilige Geest. Je kan het me voorstellen dat er vanavond iemand is, of iemand die thuis meeluistert, die zegt, ja, ja, ik ben het wel met u eens, dominee, dat dat nodig is, dat ik Hem ken en de kracht van zijn opstanding. Maar ja, is dat nu ook voor mij mogelijk? Voor mij persoonlijk, want u kent me niet. Gelukkig maar dat u me niet kent, zegt iemand, denkt iemand. Maar als ik op mijn leven zie, dan is dat niet zo best. Waar haal ik ziende op mezelf de vrijmoedigheid vandaan om deze naam aan te roepen? Gemeente, laten we eens goed kijken naar de inhoud van onze tekst. Daar staat geschreven dat de naam van Jezus onder de hemel gegeven is. Onder de hemel. Wat reikt die hemel ver? En daarmee wordt bedoeld de lucht. Wat we zien als we buiten staan en naar boven kijken. Gemeente, als deze naam onder de wijde hemel gegeven is, dan is het toch met dit doel dat alle mensen die onder de hemel ademen en leven met deze naam bekend moeten worden gemaakt. Door middel van het zendingswerk en het evangelisatiewerk. En waarom? Om er hun zaligheid in te zoeken en te vinden. Je zou kunnen zeggen, ik las dat ergens, die naam Jezus spant zich uit zover de hemel reikt. Onder de hemel gegeven. Zo wijd strekt Gods hart zich uit. Tot aan de einden der aarde. Dat is bemoedigend. Voor het evangelisatie- en zendingswerk. Als God zijn heilig kind Jezus noemt, dan breidt hij daarmee zijn armen wereldwijd uit en zegt: wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde. Deze woorden die gelden de hele mensheid, zowel Jood als Heiden. Als u onder de hemel woont, en dat woont u, dat woon jij, dat woon ik, staan we onder de glans van die heerlijke naam, die hemel en aarde verenigt tezamen. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. O, besef toch je verlorenheid. Besef toch dat er van u, van jou niets te verwachten valt. Maar geloof dan dat God al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij deze naam onder de hemel gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O, roep deze naam toch aan en heb geen rust eer je mag weten hem te kennen door het geloof. Want het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, gelooft u het nog niet dat de zaligheid ook voor u of jou mogelijk is? Laten we dan nog eens verder lezen in onze tekst. Ik wil nog ergens op wijzen. Want wat staat er dat deze naam onder de mensen gegeven is? Onder de hemel, maar ook onder de mensen. Hoort u? Niet onder een bepaalde groep mensen. Niet onder vrome of bekeerde mensen, ernstige mensen. Er staat heel gewoon en toch zo bijzonder. Onder de mensen, mensen zoals u, jij en ik. Mensen waar geen vezel van deugt. Als we eerlijk zijn, bent u zo'n mens? Of is het zo erg niet? Bent u een mens in Adam gevallen met een boos hart, zonder geloof, hoop en liefde? Dan is de naam Jezus onder u gegeven, opdat u in zijn naam troost zult vinden. Twijfelt er nog iemand aan de gewilligheid van God? Als dat zo is, wijs ik tenslotte op dat woordje gegeven. Die naam is onder de mensen gegeven. Weet u wat dat betekent? Gods gewilligheid om diepgevallen zondaren die de eeuwige rampzaligheid verdiend hebben, om die te redden is zo groot dat hij ons niet laat opklimmen in de hemel. We zouden er nooit in eigen kracht komen, maar daarom heeft hij zijn zoon gegeven. We zeiden net die bekende woorden uit Johannes 3 vers 16. God de Vader deed hem Jezus noemen en met die naam gaf hij de zaligheid. De Vader geeft zijn zoon en de zoon geeft zichzelf en een ieder die de Heere vreest, die mag van het gegeven leven. Zo zeggen we dat wel eens. Die ons van God gegeven is tot een volkomen verlossing. O, als u er nog buiten staat. En als u vanavond moet zeggen, deze Jezus, die ken ik nog niet. Ja, ik weet er een heleboel over met mijn hoofd, maar ik ken hem nog niet met mijn hart. Roep dan maar als die blinde Bartimeus. Roep hem maar aan bij die heerlijke naam vol eerbied. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Want weet u gemeente, iemand met zo'n heerlijke, met zo'n betekenisvolle naam, stelt niet teleur en maakt niet beschaamd. Ik hoop dat u ervan weet. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dat wordt wel duidelijk in het leven van die blinde Bartimeus. Jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Hij moet stoppen van de mensen met roepen, maar hij gaat door. Hij houdt aan. En de Heere die vraagt op zeker moment, wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan zegt hij dat ik ziende mag worden. En hij wordt ziende. Kijk, wij kunnen aan ons kind een naam geven met een prachtige betekenis. Maar dat schept geen verwachtingen. Maar God geeft de naam Jezus aan zijn zoon. Om hoge verwachtingen jegens hem te koesteren. Om ons vrijmoedigheid te geven. Hem aan te roepen. Geen geval is voor hem hopeloos. Tot niet één zondaar die tot hem komt zal hij zeggen. U kan ik niet helpen. Ik was een keer bij een vrouw in het ziekenhuis. En ze zou niet lang meer leven. En ze zei nou dominee. Voor mij kan het niet meer. Van mij kan het niet meer. Ik zeg, hoezo? Nou, zegt ze. Ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan. En als ik zie op mijn broer, dat is echt iemand die de Heere mag vrezen. Maar ik. En toen zei ik tegen haar vrouw. Ik hoop over 2 dagen weer te komen. Ik hoop dat je dan nog leeft. Maar probeer nu eens in je Bijbel te zoeken naar een voorbeeld waar de Heer Jezus iemand afwijst. Staat er zo'n voorbeeld in de Bijbel? Nou, zei ze, ik ga zoeken en u hoort het wel. En ze dacht er wat te vinden. En toen kwam ik een paar dagen later bij haar en ze leefde gelukkig nog. En het ging weer ietsje beter met haar en ze had wat gebladerd in de Bijbel. En ik zeg, nou, vertel eens even. Toen zei ze, ja, ik kan eigenlijk geen voorbeeld vinden. Ja, Petrus. Daar zegt de Heere Jezus tegen, ga weg achter mij, Satanas. Ja, ik zeg dat. Ja, dat zegt de Heere Jezus tegen de Satan, tegen de duivel waarmee Petrus bezet was. Op dat moment. Petrus moet de Heere Jezus volgen en niet voor hem uitlopen. Maar verder konden ze geen voorbeelden vinden. Toen heb ik gezegd, roep de Heere toch aan. Je leeft nog, het is het heden der genade. En als nu deze naam alles voor u geworden is, dan is dat het grootste wonder gegeven. Zonder enige verdienste van onze kant gegeven. Zonder dat wij erom gevraagd hebben. uit vrije, soevereine genade geschonken en verheerlijkt in het hart van een zondaar. Wat een genade, een zondaar die zijn eigen naam uitgewist ziet. Wat een les om te leren, geliefden, dat alleen in het ondergaan van mijn naam, zijn naam waarde krijgt. Hij alles voor ons wordt. Waar alle middelaars buiten die geheel enige middelaar verdwijnen, wordt die volle inhoud van die naam toegepast aan de ziel. En gaan we het verstaan, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, wat een wonder. Als er licht mag vallen op deze naam, in de duisternis van uw zondaars bestaan, te midden van alle worstelingen. Dan komt er zoveel blijdschap en zoveel verwondering. Er is een naam onder de hemel gegeven door welke goddelozen, zoals ik, nog behouden kunnen worden. O, dan gaan we leren dat hij zo'n gewillige zaligmaker is en ook zo'n volkomen zaligmaker, die een volkomen gerechtigheid verworven heeft. Hij maakt ook zalig. Hij maakt zondaren levend. En gemeente, dan ben ik bij het laatste. De laatste gedachte, die gegeven naam, is ook een noodzakelijke naam. Nou, ik heb er al verschillende malen op gewezen. Die naam is onder de mensen gegeven door welke wij moeten zalig worden. Zo besluit onze tekst. Dat is een goddelijk moeten. Een andere weg of een andere naam is er niet. De Heere eist het van u, van jou en mij. De Heere eist het van de leden van de Joodse raad, dat ze zich in die weg begeven. En zo gered worden van de eeuwige ondergang. Gemeente, ook u moet uw zaligheid alleen zoeken in deze Jezus. En dat woordje moeten, dat heeft een diepe betekenis. Dat wijst ook op Gods raad, Gods heilshandelen. Moeten betekent, zo is het in Gods raad bepaald. Het is alleen mogelijk op deze manier. Een ander middel brengt geen redding. In deze naam moeten en kunnen, dat zeggen we er vaak bij, als deze tekst wordt aangehaald. In deze naam moeten en kunnen we zalig worden. Geliefden, dat is de klem van de prediking. Zalig worden door Christus is niet slechts een mogelijkheid, maar van Gods wegen een moeten. En daarom zegt Paulus, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En gelukkig wie zich zo aan deze borg en middelaar verliest, die zal hij niet verliezen tot in eeuwigheid, want hij is een volkomen zaligmaker. Gemeente, vreselijk zal het zijn als we straks voor eigen rekening voor Gods troon gesteld zullen worden. Misschien met onze godsdienstigheid, met onze goede werken, maar buiten Jezus. Als we menen op onze eigen naam te kunnen bouwen, als we er dan pas achterkomen dat er buiten deze naam alleen maar een eindeloze rampzaligheid is, vreselijk zal het zijn om dan te vallen in de handen van de levende God. Daar heb ik niemand voor over. Daar heb ik niemand voor over. En daarom, als u nog zonder deze borg voortleeft, haast u dan om uw levens wil. Loop hem aan als een waterstroom. Er is geen andere naam, geen ander middel dan de naam Jezus, zaligmaker van zondaren. En wie nu deze naam heeft leren spellen, voor eigen hart en leven, die kan er niet meer van zwijgen. En dan denk ik aan allen die de Heere mogen vrezen. voor wie deze naam dierbaar geworden is. Want zo is het toch. U dan die gelooft, is Hij, Christus, dierbaar, gepast, onmisbaar. Die zal er niet van kunnen zwijgen. En er zal de een meer ervan kunnen zeggen dan de ander. Maar dat leert ons deze geschiedenis. Dat zeggen Petrus en Johannes ook tegen het Sanhedrin. Hen wordt verboden nog verder te spreken en te leren in de naam van Jezus. Maar jongens en meisjes, dat kunnen ze niet. Weet je waarom niet? Hun hart is er vol van. En hoe zeggen we dat? Als het hart vol is, dan loopt de mond ervan over. Wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Zijn naam is zaligmaker, zalig is vol. Hij is de volmaker. En wie vervult Hij? Mensen die leeg zijn van zichzelf. Maria heeft ervan gezongen. Armen heeft Hij met goederen vervuld. En rijke ledig weggezonden. Als u deze zaligmaker kent, dan zal het u aan niets ontbreken. En daarom, tot slot, kent u, ken jij Hem in waarheid en oprechtheid. Heb je Hem al nodig gekregen? Werkelijk nodig. Heb je Zijn naam lief gekregen? De catechismus die roept ons op om Jezus als zaligmaker met een waar geloof aan te nemen. Om alles te hebben wat nodig is voor onze zaligheid. Met meer hoeft het niet. Met minder kan het niet. O, vlucht dan tot Jezus. Val hem maar nederig te voet. Waar moeten we anders heen? Zalig hij of zij. Die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg, kinderen. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En krijgt nooit van Hem genoeg. In leven en sterven. Amen.